Matthäus 7. Matthäus 7, waar ik deze keer lees, vanaf vers 6. En waar staat: geeft het heilige den honden niet, nog werpt u parelen voor de zwijnen, opdat ze niet de enige tijd dezelfde met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven, en zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemel is, goede gaven geven degene die ze van hem bidden? Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo, want dat is de wet en de profeten. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en vele zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En ieder boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijn vaders die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Tot zover. En dat is dan nog steeds een verhandeling, in feite over het nieuwe verbond. En eigenlijk moet ik zeggen, het is een verhandeling die spreekt niet alleen over het nieuwe verbond, maar ook over het oude en over de relatie tot elkaar. En we hebben in de voorgaande gedeelte, met name in hoofdstuk 5 al gezien, dat de Heer Jezus met grote nadruk zegt dat als men dan onder de wet wil leven, dan moet men toch een gerechtigheid hebben die overvloediger is dan die der schriftgeleerden en fariseeën. Want anders kan men dat koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Waarna de Heer aan de andere kant andere beginselen naar voren brengt, andere adviezen geeft ook, met name in dit latere deel van de bergreden, andere richtlijnen voor het leven. Maar wij herkennen die uitspraken hopelijk als de dingen die thuis horen, niet onder het oude verbond in de eerste plaats, maar in het bijzonder onder het nieuwe verbond. Het zijn dingen die later in de apostolische, maar ook in de Paulinische brieven uitgebreider naar voren gebracht worden. En het zijn bovendien richtlijnen die feitelijk niet zo goed passen onder de wet als zodanig, maar die wel beschouwd kunnen worden als de vervulling van de wet. En dat is precies waar het om gaat. Kijk, als hoofdstuk 7 vers 1 zegt, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt, dan moet het duidelijk zijn dat dat een uitspraak is die in strijd is feitelijk met de letter van de wet, want onder de wet zou alles en iedereen geoordeeld moeten worden. En vandaar dat de wet heet de bediening der verdoemenis, maar dat had net zo goed kunnen vertaald worden met een bediening der veroordeling. Kenmerkend voor de wet is dat daaronder alles en iedereen inderdaad veroordeeld wordt. Toch staat er, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt, want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met welke mate gij meet, zal u weder gemeten worden. Maar het zijn beginselen die niet passen onder de letter van de wet, maar het zijn wel beginselen die in overeenstemming zijn met de algemene strekking van de wet. En dat is een gegeven wat bij gelegenheid ook expliciet wordt vastgesteld, vooral in het Nieuwe Testament, namelijk dat de wet wordt samengevat in dat ene gebod, namelijk, gij zult uw naaste lief hebben. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En bij gelegenheid wordt dan ook uitdrukkelijk vastgesteld dat als wij als kinderen Gods, levend onder het Nieuwe Verbond, onze naaste lief hebben, onze broeders en zusters, is dat in de eerste plaats dan, afgezien van het enkelvoud, hè, dat we de Heer zelf zouden liefhebben natuurlijk. Maar wanneer wij inderdaad onze naasten, namelijk onze broeders en zusters, liefhebben, wordt dat beschouwd, staat er ook bij, wordt dat beschouwd als de vervulling van de wet. En er wordt tamelijk laconiek vastgesteld in Galaten 5. Wordt tamelijk laconiek vastgesteld dat als wij elkander lief hebben, vervullen wij daarmee de wet. En dat is nogal laconiek, omdat heel de Galatenbrief juist spreekt over dat wij niet onder de wet leven. Maar heel de gedachte is dan ook uiteindelijk dat het onmogelijk is om elkaar lief te hebben zolang wij onder de wet leven. Met andere woorden, zolang de wet geldig is, is het onmogelijk om tot het uiteindelijke doel van de wet te komen, namelijk dat er liefde, gemeenschap is en al wat daarmee samenhangt. Onder de wet is dat feitelijk uitgesloten, hoewel de wet het op zich eigenlijk wel eist. Maar waar de Heer hierover spreekt is uiteraard over richtlijnen die later van toepassing zou zijn onder het nieuwe verbond. Daar kunnen wij en daar kan de Heer het zich permitteren om inderdaad niet te oordelen, om dan even bij vers 1 nog te blijven van hoofdstuk 7. Daar kan de Heer, daar kunnen wij het ons permitteren om elkander niet te oordelen, eenvoudig omdat het oordeel over onze zonden allang gedragen is. En dat is heel de gedachte. Vandaar dat je dit soort uitspraken ook feitelijk niet in het Oude Testament concreet kunt tegenkomen, want het zou in strijd zijn met de wet, maar waar de wet zijn loop heeft gehad en waar, zoals ik altijd zeg, waar de zonden een rechtvaardige vergelding hebben ontvangen, daar heeft het geen enkele zin meer om te veroordelen. En daardoor is het mogelijk om, punt 1, niet onder de wet te leven, maar punt 2, daar is het mogelijk om elkaar de zonde te vergeven, niet toe te rekenen of te laten, of hoe men dat dan maar vertaalt. En inderdaad, elkander lief te hebben en te leven in de gemeenschap, zoals die kenmerkend zou zijn voor het nieuwe verbond. Want dat was wat inderdaad beloofd was, hè. Een verbond des vredes, waar geen strijd meer is, enzovoorts. Daar leven wij onder. En dit soort aanwijzingen worden dan ook hier gegeven, maar ze horen eigenlijk thuis onder het nieuwe verbond. Maar vorige keer al hebben wij bij dat merkwaardige verschijnsel stilgestaan, dat weliswaar deze uitspraken gedaan worden nog in de tijd van het oude verbond, maar dan toch in ieder geval een tijd waarin vaststond dat het oude verbond beëindigd zal worden. Vorige keer zijn we immers even uitgeweken naar Lucas 16, was het, meen ik, gelijkenis van onrechtvaardige rentmeester. Dat rentmeesterschap van het oude verbond zou worden opgeheven, was daar de gedachte. En als het dan toch wordt opgeheven, zou men zich vrienden moeten zoeken bij de onrechtvaardige mammon. Maar goed, daar ga ik nou niet meer verder op in. Maar heel de gedachte is, als de wet dan toch wordt opgegeven, dan kunnen we vast wel een wissel trekken op de toekomst, is dan ongeveer het idee. Als de wet dan toch beëindigd zal worden, kunnen we net zo goed leven uit de beginselen van de bedeling van de genade en uit de beginselen dus van het nieuwe verbond. En dat is wat de Heer hier ook feitelijk naar voren brengt en wat hij ook zelf praktiseerde. Dus ook wat hem kwalijk genomen werd. Hij veroordeelde nooit iemand, hoewel hij leefde onder de wet en eventueel het recht had om dat te doen, maar hij deed het nooit omdat hij reeds de beginselen van het nieuwe verbond van toepassing bracht, vooruitgrijpend op zijn dood en opstanding, dus feitelijk. Daar komt het op neer. En hij beveelt hier zijn tijdgenoten aan om precies hetzelfde te doen. En dan kun je zeggen, ja, dat was een overgangstijd dan. Dat waren de laatste jaren van het oude verbond. Maar zoals ik ook vorige keer gezegd heb, als je de Hebreeënbrief leest, dan blijkt dat daarin al gezegd wordt dat het oude verbond al eigenlijk oud en verouderd was en nabij de verdwijning, minstens in de dagen van Jeremia, omdat daar immers al het nieuwe werd aangekondigd. Dus hoe dat ook zij, het is altijd beter te leven uit de beginselen van het nieuwe verbond. En wij zouden dat inderdaad met recht doen, omdat het nieuwe verbond inderdaad in werking is getreden. Nou, over dat soort zaken gaat het hier. Er wordt inderdaad gesproken over gemeenschap, eenheid. Dingen die scheiding brengen, die worden inderdaad aan de kaak gesteld. Zoals bijvoorbeeld het beginsel van de splinter in het oog van een ander en de balk in het eigen oog, dan wel brom of zoiets. Hè. Waarbij opmerkelijk genoeg tot de hulpverlener gezegd wordt, gij geveinsde. Want er was iemand die zei, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe. En dan wordt er gezegd, gij geveinsde. Want de hulpverlening mag dan heel positief klinken. In werkelijkheid brengt het slechts verdeeldheid. Want de hulpverlener moet dan toch beter zijn dan degene die hulp ontvangt. Maar er wordt vastgesteld dat dat nooit zo is. Dus dat helpt nooit zoveel. Hè? Maar goed, daar hebben we uitgebreid over gesproken, dacht ik. Dus kwamen we terecht in vers 6. Waar ook gezegd wordt, geeft het heilige niet aan de honden en werpt u parelen niet voor de zwijnen. En als er dan twee onreine dieren zijn onder het oude verbond en bij Israël, het Joodse volk, dan zijn het honden en zwijnen. Want zij komen overeen een beetje met die mammon uit vers 24. Met onheiligen, heidenen, onrechtvaardigen of hoe het allemaal heet mag. Maar hier wordt gezegd, men zou het heilige niet geven aan de honden, want het heilige wordt voorgesteld door parelen, kostbaarheden in elk geval. En het hele idee is dat heilige dingen, deze kostbare zaken, van het nieuwe verbond uiteraard, want dat zijn de echte heilige dingen, dat die inderdaad niet gegeven zou worden aan degene die die dingen toch niet weten te waarderen. Daar komt het op neer. Dat is een moeilijk thema om in het publiek te bespreken, want men zal zeggen, maar het is toch bestemd voor iedereen. Het evangelie is toch voor iedereen. En dan moet ik u zeggen, ja, dat kan wel zo wezen, maar dan toch alleen in de betekenis van dat het evangelie inderdaad aan iedereen gepredikt zou worden. Dat is waar. En het is kracht Gods tot zaligheid, dat is ook waar, maar niet voor iedereen. Hangt er maar vanaf waar we het over hebben dus. Hè. Is het evangelie voor iedereen? Ja, in de zin van dat het aan iedereen bekendgemaakt zal worden. En het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. Is dat voor iedereen? En dat is het antwoord, nee. Het is alleen kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat onderscheid wordt al gemaakt. En dan praten we alleen nog over het evangelie in de smalle betekenis van het woord. De prediking dus van de dood en opstanding van Christus. Maar verder is het zo dat de rest van de Bijbelse waarheid, en dat is nogal wat, echt niet bestemd is voor iedereen, op geen enkele manier zelfs, maar slechts bestemd is voor in ieder geval wedergeboren mensen. Maar in onze tijd kan ik dat zo zeggen. En in het algemeen moet ik zeggen, het is slechts bestemd voor degenen die geloven. En in onze dagen zijn dat dus wedergeborenen sinds de opstanding van Christus. Dat kan niet missen. En dan gaat het nog zelfs verder, want er blijkt namelijk nog dat die heilige dingen van het woord van God in het algemeen ook niet door alle gelovigen naar waarde geschat worden. Dat wil zeggen, niet iedereen stelt daar prijs op. Niet alle gelovigen stellen daar prijs op. En het hele probleem is dan ook dat als het goed is wij weliswaar van mening zijn dat iedereen al die dingen zou moeten weten, zal ik maar zeggen. Maar dat in de praktijk blijkt dat een groot deel van onze broeders en zusters zelfs niet de minste belangstelling heeft voor de heilige dingen, om zo te zeggen. Sterker nog, in de praktijk gebeurt het zelfs dat juist die heilige dingen dan belasterd worden, gewoon omdat men ze niet wil en niet moet. En als wij die broeders en zusters inderdaad met deze heilige dingen, met deze kostbaarheden lastig vallen, want zo wordt dat gezien, als ze daarmee lastig vallen, zullen zij zichzelf tegen ons keren. En dat is ook wat hier uitdrukkelijk staat. Waarbij ik het voorbeeld maar aanhaal van de apostel Paulus. Die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid probeerde kwijt te raken aan de Corinthiërs, die er niet de minste belangstelling voor hadden, die daardoor alleen maar werden tot vijanden van de apostel Paulus. Niettemin, hij schreef ze twee brieven. En aan de andere kant, hij zou hen nog een paar keer bezoeken, maar dat heeft hij kennelijk nooit gedaan. In ieder geval, voor zover we uit de Bijbelse geschiedenis kennen, had hij het plan om hen te bezoeken. Minstens nog twee keer, maar geen van beide keren heeft hij dat gedaan. En dat is maar waar het om gaat. Hij was zich kennelijk ook van deze waarheid bewust. Het was wel voor hen bestemd, om zo te zeggen. En het was min of meer zijn bediening om die dingen aan hen of tot hen te brengen. Maar aan de andere kant wist hij ook dat zij er niet de minste waardering voor zouden kunnen opbrengen. En dat die boodschap dat de gelovigen deel uitmaken van een nieuwe schepping en van een hemels volk en van een hemels koninkrijk, dat die boodschap inderdaad door hen niet alleen verworpen zou worden, maar zelfs belasterd zou worden. En dat is wat in onze dagen uiteraard nog steeds gebeurt. En ik noem dit alleen maar als voorbeeld natuurlijk, want dat geldt voor heel wat andere Bijbelse waarheden ook. Er is over het algemeen zeer weinig belangstelling voor. En dan kun je wel blijven aandringen, maar dat heeft in de praktijk nauwelijks enige zin. Denk ik. Nou ja, het staat hier ook. Bij een andere gelegenheid staat gewoon, ja, het geloof is niet alles. Zo van, het is aan sommigen niet besteed. Het is nou eenmaal zo. Dat is triest. Dat is verdrietig, mag ik rustig zeggen. Maar inderdaad, zo is het nou eenmaal. En ik denk dat velen van ons diezelfde ervaring gehad hebben. Dat wij enthousiast waren over bepaalde Bijbelse waarheden die wij geleerd hadden, zal ik maar zeggen. En die we graag anderen wilden vertellen. En dan bleek dat er inderdaad geen belangstelling voor was. Niet in het minst zelfs. Dat is nog netjes gezegd, want in veel gevallen blijken onze vrienden dan ineens vijanden te worden. Nee, het blijven broeders en zusters, daar gaat het niet om. Maar ze beginnen zich ineens als vijanden te gedragen. Dat is wat gebeurt. Nou, dat is waar het hier over gaat. Geeft het heilige de honden niet, nog werd u palen voor de zwijnen, want wat ze zullen doen is die dingen met hun voeten vertreden en zich zelfs tegen u keren. En dat is ook inderdaad wat de Heer Jezus overkwam en wat later de apostel Paulus en trouwens nog enige anderen uit de Nieuwtestamentische geschiedenis overkwam. Het blijft nog even zo, hè, dat men de dingen niet naar waarde weet te schatten. Goed, dan staat er, bid en u zal gegeven worden, maar dat staat er niet op zichzelf. Er staat, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. En die drie dingen worden ook alle drie becommentarieerd in vers 8. Want er ieder die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, zal opengedaan worden. Waarna de vraag is, waarvoor zouden wij bidden? Dat weten wij niet, want dan hebben we zo'n lange lijst. Dus nemen we eerst de andere, wat zouden wij zoeken? En zo komen wij vanzelf dus weer terecht in vers 33 van hoofdstuk 6, een paar versen eerder, want daar stond wat wij zoeken zouden. Zoek eerst het koninkrijk Gods en al het andere zal u toegeworpen worden. Ik geloof niet dat ik er erg uitgebreid op ingegaan ben. Ik denk dat ik het niet gezegd heb. Er is namelijk nog een paralleltekst natuurlijk van deze uitspraak uit Matthäus 6 vers 33. Maar dat is Colossense 3 vers 1. Staat er hier niet eens bij. Staat er niet eens bij afgedrukt. Heb ik dat genoemd? Ik denk het niet eens, hè? Nee, dacht ik ook. Colossense 3 vers 1, waar hetzelfde staat, maar nu binnen het kader van gemeentelijke waarheid. Kijk, hier in Matthäus is de algemene waarheid, men zal dat koninkrijk zoeken. En vergis u niet, het koninkrijk Gods komt overeen met het nieuwe verbond. En dat is wat ik steeds zeg, daar gaat het over. Zoek het nieuwe verbond en zoek dus het koninkrijk Gods. Alleen het nieuwe verbond brengen we in verband met de hoge priester van het nieuwe verbond. En het koninkrijk Gods brengen we in verband met de koning van dat koninkrijk. Maar u en ik weten dat de koning en die priester dezelfde is, hè? Dat is namelijk gewoon Christus, de zoon van David en dus de koning, de zoon van Abraham en dus de priester. Maar dat leg ik verder niet meer uit. Dus hier gaat het om algemene waarheid, terwijl in Colossense 3 diezelfde gedachte ook naar voren gebracht wordt, maar nou niet in verband met het nieuwe verbond als zodanig, hoewel het daarmee verband houdt uiteraard, maar nu wordt het gezegd in verband met de verborgenheden van het koninkrijk, al staat die term er niet. Er staat gewoon, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. En zittend aan de rechterhand Gods betekent primair natuurlijk op de troon. Dus dan is het zijn koninkrijk. En dus staat er ook gewoon, zoekt het koninkrijk van Christus. Alleen het blijkt in de hemel te zijn. En de uitdrukking, zittend aan de rechterhand Gods, komt natuurlijk uit Psalm 110. Daar eerst, in de eerste helft van de psalm, in verband gebracht met zijn koningschap. Ik zal die vijanden zetten tot voetbank uwer voeten, weet u wel, die uitspraak. In de tweede helft van de psalm wordt dezelfde uitspraak in verband gebracht met zijn priesterschap. De beruchte uitspraak van, omdat die omstreden is, daarom zeg ik berucht. Maar goed, de beroemde uitspraak dan van, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus zittend aan de rechterhand Gods als koning, wel degelijk, en als hoge priester naar de ordening van Melchizedek en dus als priester van het nieuwe verbond. En als hier staat, zoek de dingen die boven zijn, en de vraag is vervolgens, wat zijn dan de dingen die boven zijn? Er is maar één antwoord. Het is het koninkrijk van Christus en het is in de hemel, omdat het nog verborgen is. En dus spreken wij nu ineens niet meer over het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, maar spreken wij over de verborgenheden van het koninkrijk Gods. Maar dat is uiteraard hetzelfde. In onze dagen. Het koninkrijk is namelijk nog verborgen. En over die verborgenheden komen we vanzelf te spreken naar aanleiding van Matthäus 13. Dus dat is nog even een kwestie van tijd. Maar de gedachte is dezelfde. De woordkeuze ook, hè. Zoekt de dingen die boven zijn. En voor degenen die niet weten wat zoeken is, staat het er gewoon bij in Colossense 3, namelijk in vers 2. Want er staat hetzelfde nog een keer, maar nu met een ander woord voor zoeken. Nu staat er gewoon, bedenkt de dingen die boven zijn. Dat wil zeggen dat daar onze gedachten naar uit zouden gaan. Onze gedachten zouden zich bezighouden met de positie van Christus op de troon, en dus zouden wij denken aan dat koninkrijk van Christus, dat wij daar deel van uitmaken, daar een onderdeel van zijn, en niet alleen onderdaan, maar inderdaad onderdeel ook, hè. We hebben daar een functie in. En dus staat er, zoek de dingen die boven zijn, of bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want uw leven, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen. En dat staat er dus zelfs bij, hè? Verborgen in God. Maar dat is de gemeentelijke, specifiek gemeentelijke variant op de algemene uitspraak van Matthäus 6, vers 33. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Maar daar betekent zoeken natuurlijk hetzelfde als in Colossense 3, vers 1. Namelijk, bedenkt het koninkrijk Gods. Daar zouden onze gedachten uiteraard naar uitgaan. En daarna komen we weer in Matthäus 7. De uitspraak van vers 7. Bidden u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden. Wat zoeken wij? Het koninkrijk. En wij vinden het ook. Uiteraard. En meer in de dagen van de Heer Jezus, waarin hij deze uitspraak deed. De bedoeling was uiteraard dat men dat koninkrijk zou zoeken. Dat men zou uitzien naar, verlangen naar dat koninkrijk. Dat men de dingen van dat koninkrijk, en dus van het nieuwe verbond, dingen van de Messias, zou bedenken. En in die dagen en binnen die generatie zou dat koninkrijk ook inderdaad aanbreken. Niet komen, maar in ieder geval wel aanbreken. Al zou het dan verborgen blijven. En dus zoekt en gij zult vinden, nou, wat zal men zoeken, wat zal men vinden? Het koninkrijk. Klopt en u zal opengedaan worden. Hoezo, waar wil men dan in? Het koninkrijk binnen, natuurlijk. Het gaat over het ingaan in het koninkrijk. Daar heeft de Heer het vele malen over, hè? Bij vele verschillende gelegenheden. Hier ook, alleen het komt dan in een gedeelte vanaf vers 13, gaat in door de enge poort. De vraag moet daar ook zijn, waarin? Want het maakt ons toch wel wat uit, hè? In het koninkrijk uiteraard, of zoals de paar versen verder staat, of één vers verder, het leven in. Maar dat is uiteraard hetzelfde, maar daar komen we nog wel op terug natuurlijk. Want dat leven is uiteraard eeuwig leven, wat men ontvangt door wedergeboorte. En als men wedergeboren is, gaat men het koninkrijk in. Dus die dingen horen bij elkaar. Het leven hier is dan dus dat leven van het nieuwe verbond en dus ook het leven van dat koninkrijk. Hè. Het gaat dus over het ingaan in dat koninkrijk. En als het dus staat klopt en u zal opengedaan worden, dan is dat hetzelfde als zoekt en gij zult vinden. Men klopt aan de deur, om zo te zeggen, van het koninkrijk. En wat is dat ook alweer, de deur? Nou ja, dat is weer Johannes 10 dan, maar dat is dan weer Christus. Ik bedoel, door hem gaat men het koninkrijk binnen. Die dingen vallen samen. Dus ik hoop dat ik nou voldoende heb gedemonstreerd dat zoekt en gij zult vinden en klopt dat u zal en u zal opengedaan worden, dat dat feitelijk op hetzelfde slaat, hè? Dat het gaat over het ingaan in het koninkrijk. Waarna de vraag is, bid en u zal gegeven worden, waarvoor zal men dan bidden? Maar die vraag hebben we al besproken. Want die hebben we aangehaald, als ik me goed herinner tenminste, naar aanleiding van Matthäus 6. Matthäus 6 namelijk, bid gij dan al dus? Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, enzovoorts. En waar het om gaat, is de vraag, waar bidt men om? Nou, dat is duidelijk, lees dat gebed maar na. Dat Gods naam mag worden geheiligd, dat zijn koninkrijk mag komen, dat zijn wil mag geschieden in de hemel, zowel als op de aarde, enzovoorts. En dat vergeving zou zijn, dat we verlost zouden worden van de boze, want uw is het koninkrijk. Het is een heel gebed om de komst van het koninkrijk. En ik zou niet weten waarom een paar versen verder, inmiddels één hoofdstuk verder dus, in Matthäus 7, het gebed om iets anders zou zijn dan om de komst van het koninkrijk. Ik geloof dat ik het wel vaker gezegd heb. Als in de Bijbel sprake is van dat men zou bidden en men zal verhoord worden en men zoekt uit waarvoor men dan zou bidden volgens het schriftgedeelte, in het kader van zo'n schriftgedeelte, dan blijkt het altijd een gebed te zijn hiervoor. Een gebed om de komst van het koninkrijk, een gebed om in te gaan in het koninkrijk, een gebed om dat Gods wil zou geschieden in de hemel, op aarde, in ons leven of waar dan ook. Daar gaat het altijd om. En bovendien ook de uitspraak, al wat gij bidden zult in mijn naam, ik zal het u geven, of de Vader zal het u geven, heeft precies dezelfde strekking. Want het enige wat wij in zijn naam echt kunnen bidden is, uw koninkrijk komen. Toch? En het zal toch duidelijk zijn, als we bidden, mogen ons koninkrijk komen, dat dat niet een gebed is in de naam van de Heer Jezus, en niet een gebed naar de wil des Vaders, en dat zo'n gebed ook uiteraard niet verhoord zal worden. Moet er niet aan denken tenminste. Stel je voor. Nou goed. Dus inderdaad wel degelijk een beperking. En als u het ver gezocht vindt, moet ik u eraan herinneren. Dat in al deze uitspraken beperkingen gemaakt worden. En dat al deze uitspraken in deze bergreden op een of andere wijze een specifieke betekenis hebben die er nou niet altijd even dik bovenop ligt. En ik herinner u maar aan die zaligsprekingen. Zalig zijn de armen van geest, zalig zijn die treuren, zalig zijn de zachtmoedigen, zalig zijn die hongeren, zalig zijn de barmhartigen, zalig zijn de reinen van hart, zalig zijn de vreedzamen, zalig zijn die vervolgd worden. Maar in alle gevallen betekent het zalig degene die geloven. Want dat past overal op. Op allemaal. En alle uitspraken, al die zalensprekingen worden op die wijze inderdaad verklaard. En dat is maar waar het om gaat. Hè? Het zijn dus wat cryptische uitspraken. Maar niettemin, als men ze onderzoekt zoals wij zouden moeten doen, dan blijken ze duidelijk genoeg te zijn. En dat is ook in verband met de uitspraak van Matthäus 7, vers 7. Dus niemand van ons, neem ik aan, die gelooft dat als hij wat bidt, dat hij dat dan ook gegarandeerd zal ontvangen. Dat is niet zo. Dat is aan bepaalde regels, aan bepaalde voorwaarden verbonden. Kortom, dat gebed zal toch binnen een bepaald kader moeten vallen. En anders wordt het heus niet verhoord en dat is maar goed ook. Het moet een gebed zijn naar zijn wil, ja. Maar het is naar zijn wil dat wij dat koninkrijk zoeken. Het is naar zijn wil dat wij kloppen aan de deur van dat koninkrijk. Maar dat hebben we natuurlijk al aan gedaan. Enzovoorts, hè. En het is dus naar zijn wil dat wij bidden om, opdat zijn wil in ons leven en in de gemeente in het algemeen volbracht zou worden in deze bedeling. En aan de andere kant, als wij bidden voor, letterlijk in onze dagen, voor de vrede van Jeruzalem, zegt de Heer, nou dan kun je wel bidden, maar dat verhoor ik niet. Ja, ik zeg het nou wat cru, zomaar ineens, maar ik neem aan dat dat bekende schriftplaats is voor ons. En dat we het dus begrijpen. Bid niet voor de vrede van Jeruzalem. Bid niet voor de vrede van die stad, want ik zal u niet horen, enzovoorts. Want als die stad, de inwoners van die stad, niet tot geloof komen, zal de Heer hen niet horen. Bovendien, als ze wel tot geloof komen, zal de Heer nochtans Jeruzalem verwoesten. Dat was Jeremia. Of wat was het? Ja, of wel, hè? En was het? Nee, Jeremia. En Jeremia. En dat is in onze dagen nog net zo van toepassing uiteraard. Dat zijn dingen die nou eenmaal niet kunnen. Zo zit het nou eenmaal in. En dus, bidden u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden, is drie keer hetzelfde. Vandaar dat het ook zo opgebouwd is, heel nadrukkelijk. Dus dat bidden u zal gegeven worden, maar daar had dan best achter kunnen staan eventueel, want een ieder die bidt, die ontvangt. En dan, zoekt en gij zult vinden, want een ieder die zoekt, die vindt. Klopt en u zal opengedaan worden, want degene die klopt, die zal opengedaan worden. Maar zo staat het er niet. Het zijn niet aparte punten die apart behandeld worden, maar ze worden eerst met z'n drieën parallel gezet en dan worden ze ook alle drie tegelijk, op 4-3, dat parallelisme van vers 8, worden ze becommentarieerd, zodat ze inderdaad als één geheel beschouwd worden. Bidden, zoeken en kloppen is dus gewoon drie keer hetzelfde, drie verschillende manieren om hetzelfde te zeggen. En alle drie de keren gaat het dus om de komst van dan wel het ingaan in het koninkrijk. En waarom zou men ervoor bidden? Wel heel eenvoudig, het ongeloof van het Joodse volk zou ertoe leiden dat het koninkrijk inderdaad niet zou komen over dat volk. En zelfs niet zou komen in de wereld. Niettemin zegt de Heer, bid en u zal gegeven worden. Ondanks het ongeloof van het volk als zodanig en van het ongeloof van de wereld en van de zijnen, om het met Johannes 1 te zeggen, toch zul je het koninkrijk ingaan als je klopt. Toch zul je deel krijgen aan het koninkrijk als je zoekt, enzovoorts. Alleen komt het koninkrijk niet naar ons, maar als het koninkrijk niet naar ons komt, dan gaan wij dus naar het koninkrijk, zoals het gebeurt. En dus zijn wij met Christus gezet in het koninkrijk, maar dan wel in de hemel. En dus heet de gemeentelijke variant, zoekt de dingen die boven zijn. Terwijl de oorspronkelijke uitspraak was, zoekt het koninkrijk. Goed. En de Heer becommentarieerde het ook vervolgens in vers 9. Of wat mens is er onder u zo zijn zoon hem zou bidden om brood die hem een steen zal geven. Maar dat brood, het is natuurlijk een eenvoudig voorbeeld. En eerst gaat het om letterlijk brood en letterlijke steen. Hoewel ik eens een brood gehad heb. Ik herinner mij nog, dat was van. Het was niet een conferentie van ons. Het was een jeugdkamp vroeger. Dat wij brood hadden. Toen demonstreerde iemand hoe hard het brood was. En liet het zo op zijn bord kletteren. En toen brak zelfs het bord. Inderdaad, het brood niet. Maar goed. Dus ik moet altijd aan. Sindsdien moeten we altijd aan deze uitspraak denken. Daarna werd ook een variant erop bedacht. Namelijk van dik hout zag men brood. Maar goed, dat is historie. Maar. Er is dus wat verband tussen die twee. Maar, en bovendien het verband kwamen we eerder tegen. Stenen zouden brood kunnen worden, eventueel, weet u nog. Dus ligt voor de hand zo vergelijking te maken. Maar neem hem eerst maar zo letterlijk mogelijk. Als de zoon de vader vraagt om brood, dan zal die vader heus brood geven. Als het een beetje een redelijk fatsoenlijke vader is, tenminste. Ja, de uitzonderingen zijn er altijd geweest. Dus, maar, hè. Goed. En die tweede variant, die is iets moeilijker. Zo hij hem een vis zou bidden die hem een slang zal geven. Ik denk dat er velen zijn toch op aarde die de slang prefereren boven de vis. Maar niet in Nederland in ieder geval. Want die wordt geacht toch niet eetbaar te zijn. Maar goed, dat soort zaken even buiten beschouwing. De gedachte is namelijk dat het gaat om brood en vis. Nu is de vraag, om hoeveel broden en hoeveel vissen gaat het? Toch? Of is dat niet duidelijk genoeg? Dan worden het dus 5 broden en 2 visjes, dan zijn we in Johannes 6 en daar gaat het om het koninkrijk zoals dat tot stand zou komen, onder leiding niet zozeer van de koning primair, maar wel onder leiding van de hoge priester, want dat is Johannes 6. De Heer die de zijnen mee verzamelt en leidt tot op één berg, waar ze nederzitten, weet u wel, in groepen van 50, als ik me goed herinner. Waren het er ook niet 5000? Of ben ik er buis? Dacht ik. En daar kregen zij van 5 broden en 2 visjes te eten. Er was voor iedereen genoeg. En toen bleven er zelfs nog 12 korven over, bestemd voor uiteraard de 12 stammen van Israël. Maar dat kwam pas later en dat staat er allemaal niet bij. Maar dat vertel ik zomaar even. Hè. Het is een beeld van de gemeente op de berg, als beeld van de hemel, verzameld rond de Heer. Daar gezeten, de rust ingegaan, betekent dat. Kortom, het is gewoon een beeld van gemeentelijke waarheid. Daarom in in Johannes 6. En het hele punt is dat brood en vis op een of andere wijze beide de uitbeelding zijn. Niet alleen van het nieuwe verbond, hoewel het dat is, maar in het bijzonder zelfs in de Bijbelsystematiek van de gemeente. Brood als uitdrukking van leven. Vis trouwens ook, maar met vis is het nog bijzonderder. Want vis is van oudsher uit de geschiedenis ook bekend als een embleem van de gemeente. Men heeft ervan gemaakt dat dat is afgeleid van de eerste letters van de uitdrukking Jezus Christus onze verlosser. En dan in het Grieks. En dan krijg je het woord ichthus en dat is in het Grieks een vis. Dat zal wel zo wezen, maar het zou me tegenvallen als dat de oorzaak of de aanleiding was van dit, van het gebruik van dit beeld. Het zou me echt tegenvallen, want als je het mij vraagt, de vis is van oudsher al een beeld van hoe de gemeente tot stand zou komen. In Genesis 1 al, waar op één en dezelfde dag vissen en vogels geschapen worden, of wat er dan maar voor staat, geschapen geloof ik, hè? Nou, doet er ook niet toe wat er staat, zozeer nu. Maar het gaat inderdaad om vissen en vogels om, op één dag. En ik wijs er me altijd met genoegen op dat het verschil tussen vissen en vogels soms een beetje verdwijnt. Want er zijn zatvogels die zwemmen en zelfs duiken als de beste. En aan de andere kant kennen wij zelfs vissen die heel goed boven water kunnen, over het algemeen. En zelfs zijn er die vliegen. Nou ja, dat is uitzonderlijk, dat weet ik wel. Maar ze horen bij elkaar thuis op de vijfde dag. Hetgene uitdrukking is van onze vijfde bedeling, waarin een wonderbare visvangst plaatsvindt. Toch? Uit de Volkerenzee komt namelijk leven voort in onze dagen. En dat is de gemeente die dus voorgesteld wordt als vissen samen in een net, maar bij nader inzien zijn toch vogels. Want ze horen in de hemel thuis. Bovendien, vogels die vliegen, zal ik maar zeggen, in de lucht heet zoiets. En vissen vliegen gewoon in het water. Ze doen precies hetzelfde hoor. Dus een grote overeenkomst tussen beiden. Maar goed. Die hebben ook van die vleugeltjes. Ze worden allebei gevangen door netten. Vinnetjes, ze worden allebei met netten gevangen. Ja. Allebei gedragen zich in scholen, in groepen, dus samen grote verbondenheid mee en zo. Maar goed, daar wil ik nog allemaal niet op ingaan. Maar de vis van oudsher is een uitdrukking inderdaad van de gemeente. En omdat de gemeente gewoon door twee wordt voorgesteld, een twee, is het oude sterrenbeeld ook er een van twee vissen. Het laatste sterrenbeeld van die riem. Nou ja, niet echt het laatste, maar volgens de tegenwoordig bekende reeks is het dan wel de laatste. Ten onrechte, maar dat heeft twee vissen. En zo hoort het, hè. Uitbeelding van de gemeente met zijn eerstgeboorterecht in elk geval. Daar gaat het maar om. Dus brood en vis bij elkaar vinden we in de Bijbel nog wel eens een paar keer. En in het algemeen is de uitdrukking van gemeentelijke nieuwtestamentische waarheid. Hier wordt dus eerst gesproken over het bidden, het zoeken en het kloppen. Alle drie kunnen beantwoord worden, bidden kan beantwoord worden, zoeken wordt beantwoord uiteraard en kloppen wordt beantwoord. En de Heer zegt, nou, als je een verzoek indient, of hoe het maar heten mag, hè, als je bidt, zoekt of klopt bij de Vader, dan zal Hij je geven. Maar de vraag is nu weer, wat zoek je dan, waarvoor bid je dan? Nou, bijvoorbeeld voor brood. Maar het is weer hetzelfde, namelijk het leven van het nieuwe verbond, het brood des levens. En de Heer zegt ervan, dat ben ik zelf. Maar dat was ook Johannes 6. Hè? Ik ben het brood des levens, dat uit de hemel nedergedaald is. Of men zou vragen om die vis, maar dat spreekt net zo goed over het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat is maar waar het om gaat. Hè? Brood en vis als gemeentelijke waarheid, met de nadruk bij het brood inderdaad op leven als zodanig, en bij de vis met de nadruk op uit de Volkerenzee afkomstig. En de gedachte is dus, als men daarom vraagt, zal de Vader het geven. Het hele punt is dat we daarna, later, na de opstanding van Christus, te maken krijgen met het historische verschijnsel van het ongeloof van het Joodse volk. Zodat het eruit zag dat het koninkrijk niet zou aanbreken. Men wachtte erop, maar het kwam maar niet. Waarna de apostel Paulus verschijnt en die legt precies uit hoe het dan zit. Namelijk dat het koninkrijk er wel degelijk is. Dat de Heer met ons is, ook onze Heer en Meester en eventueel koning is. Maar bij dat woord schakelt hij gauw om naar het priesterschap. Enzovoorts. En hij spreekt dus vervolgens over de verborgenheden van Christus en van zijn koninkrijk. En dus over de hemelse positie van de gelovigen in onze dagen. Het is dan wel onzinnelijk, maar ook dat werd door de Heer aangekondigd toen hij zei, als het koninkrijk komt, maar dat zeg ik er met nadruk bij nu, dan komt het niet met uiterlijk gelaat. Nee, hij zei gewoon, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat, want het koninkrijk is in uw lieden. Maar het is precies hetzelfde. Als het komt, in de zin van dat het aanbreekt, dan vertoont het zich niet. Dan bestaat het niet uit zichtbare dingen, heeft geen uiterlijk gelaat, maar het zal een verborgen koninkrijk zijn. Het is in u, maar aan de andere kant eventueel in de hemel. En dat is in de praktijk toch hetzelfde. Want wij zijn ook in de hemel daardoor verbonden met de hemelse dingen. En het lijkt me voldoende om er tot zover op in te gaan. Maar de gedachte is dan dat als men in de dagen van het ongeloof van Israël niettemin zou bidden om dat koninkrijk en om het nieuwe verbond enzovoort, dan zou men inderdaad verhoord worden, zij het dan, dat het koninkrijk dan een wat andere gedaante zou hebben, om zo te zeggen, dan oorspronkelijk verwacht was. En dat is maar waar het om gaat. Hè. Dus het komt toch. Want, vers 11. Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemel is goede gaven geven aan degene die ze van hem bidden. En dus is dat de belofte van dat nieuwe verbond wel degelijk zou aanbreken. Verder wijs ik er nog maar op dat die verwijzing naar brood bovendien een verwijzing is niet zozeer naar het koningschap van Christus als de koning van het koninkrijk, maar meer de verwijzing naar de priester van het priesterdom. In de praktijk is het hetzelfde, maar fundamenteel natuurlijk niet. Het zijn twee verschillende dingen. Want u weet, de functie van de hoge priester is die van het leven geven in de praktijk. Hè? Weet u wel, Melchizedek bracht voor het brood en wijn bij de gelegenheid. Maar bij brood alleen al vinden we verwijzing naar de priesterlijke functie van Christus, die inderdaad brood, namelijk leven geeft en is. Vandaar dat ik ook altijd zeg, en van die gelegenheid maak ik dus nu ook gebruik. Vandaar dat ik altijd zeg dat in het Johannesevangelie ons de Heer wordt voorgesteld inderdaad als de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is niet bekend, daarom herhaal ik het altijd. Hè? Normaal zegt men, hij wordt daar voorgesteld als de Zoon van God. Ja, dat is waar. Dat is ook zo. Maar de Zoon van God kan zijn de koning, kan ook zijn de priester. Maar in het Johannesevangelie ligt de nadruk niet op het koningschap, zeker niet. Want dat is wat we meer terugvinden eigenlijk, althans in de oppervlakkige lezing van het Matthäus-evangelie. Maar in het Johannes-evangelie vind je niks over koningschap. En daar gaat het gewoon over zijn priesterschap. Nou goed. En dus brood, uitgebreid. Dus indien al gij weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is goede gaven geven aan degene die ze van hem bidden. Dus als je aan die vader wilt vragen om brood, dan zul je toch moeten kloppen aan de hemelpoort, om zo te zeggen. En dan zul je toch de dingen die boven zijn moeten zoeken. En dan zul je toch een gebed moeten oprichten tot die vader die in de hemelen is. Want dat is waar het om gaat. En dan vers 12. Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo, want dat is de wet en de profeten. Waarna ik geneigd ben de juiste vraag bij dit antwoord te zoeken, want waar komt die uitspraak nou ineens vandaan in vers 12? Dus zoek ik daar de juiste vraag bij en dat zal dan ongeveer zijn van, maar hoe bidden wij dan, hoe zoeken wij dan, hoe kloppen wij dan? Hoe kunnen wij aanspraak maken op de zegeningen van dat koninkrijk? Hoe kunnen we aanspraak maken op de brood, op het brood en de vis eventueel, dan wel de wijn? Nou, door gewoon te gaan leven volgens de beginselen van het nieuwe verbond. Dat is het. En dat is ook echt zo. Want waar wij leven volgens de beginselen, wetten, dat is een zwaar woord altijd in Nederland, hè, maar waar we leven volgens de beginselen van dat nieuwe verbond, zal onze hemelse Vader ook ons inderdaad behandelen in overeenstemming met diezelfde beginselen. Dat is het verhaal. Zodat aan de ene kant de Heer van ons vraagt dat we inderdaad leven uit de rijkdom van zijn genade. Maar dat is hetzelfde als uit zijn nieuwe verbond. Hè. En wanneer wij dat doen, zal hij ons net zo behandelen. Maar wanneer wij dat niet doen, waarom, als wij leven volgens de beginselen der wereld of zoiets, hè, waarom zou God ons dan behandelen volgens de beginselen van het nieuwe verbond? Dus wij in de praktijk toch gewoon in de wereld leven. Nee, ja, leven volgens de beginselen van de wereld, maar dat is hetzelfde. Dat is gewoon in de wereld leven in de praktijk. Dus als wij elkander veroordelen zoals de hele wereld dat doet, waarom zou de Vader in de praktijk dan van ons leven ons vergeven? Ja, hij vergeeft ons toch wel, daar gaat het niet om. Maar dat is met het zicht op het eind. Maar nu, we hebben het nou over de praktische levenswandel nu. Als wij anderen geen gunsten kunnen verlenen, hoe zou God ons gunsten verlenen in ons leven nu? Als wij weigeren anderen, broeders en zusters, hulp te verlenen, waarom zou hij ons dan hulp geven? Indien wij hem verloochenen, dat was Johannes geloof ik, die dat zei, ik weet niet zo gauw waar. Indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Dat staat er echt. En het heeft niks te maken met onze eeuwige zaligheid, maar het heeft te maken met het heden. Als wij hem in ons praktische leven niet kennen, zal hij ons in ons praktische leven ook niet kennen. Nou, ik weet niet hoe ik het duidelijker nog moet zeggen. Als we de Heer niet dienen in ons leven, hoe zouden wij aanspraak maken op hulp van hem? Hulp van hem voor ons oude leven? Daarvoor zegt hij dan toch gewoon, dat is toch weggedaan, heb ik toch weggedaan, dat reken ik toch niet. Hoezo zou ik je daar niet moeten helpen? Maar als het oude leven, het oude lichaam gebruikt wordt in zijn dienst, en dus ten behoeve van hem, tot zijn heerlijkheid gebruikt wordt, dan heeft hij er ook belang bij om ons inderdaad te geven wat wij daarin weer nodig hebben. Dat komt ons natuurlijke oude leven ook inderdaad ten goede. En dat is waar het om gaat. Nou goed. Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo. Dat is de bedoeling. Dat is namelijk de regel van het nieuwe verbond, uiteraard. En dan staat er, want dat is de wet en de profeten. En uiteraard betekent dat niet dat staat in de wet en de profeten, maar dat betekent dat is de strekking van de wet en de profeten. Wet en profeten leiden daarheen. Wet en profeten spreken namelijk over Christus en daarmee over het nieuwe verbond, over het koninkrijk. Ja, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, heet dat dan bij gelegenheid. Hè? Dus dat is inderdaad de bedoeling. Nou. Dan vers 13. Gaat in door de enge poort. Dat lijkt me eng. Maar eng in de betekenis van smal, uiteraard. Hè? En voor claustrofobischen is smal tegelijkertijd ook griezelig. En daar komt het van dat het woord eng ook de betekenis heeft gekregen van angstaanjagend. Ja, zo zit het gewoon. Smalle poort, dat is griezelig immers. Iets wat als de dingen op je afkomen, is het toch eng, griezelig, zeggen we dan. Daar worden we toch bang van, omdat we dan te weinig ruimte krijgen of zoiets. Hè? Dat is het, hè. Maar eng, oorspronkelijk, betekent gewoon smal. Smalle poort dus. Dat hoeft helemaal niet angstaanjagend of griezelig te zijn. Hoewel het dat voor velen natuurlijk toch wel is. Goed, maar dat was een ander verhaal. Dus gaat in door de enge poort, de smalle poort, betekent het feitelijk. Want wijd is de poort en breed is de weg. En daaruit blijkt dat dus ook, hè. Wijd en breed, twee synoniemen. Wijd is de poort of breed is de weg die tot het verderf leidt. die wordt zelfs een beetje breder gemaakt dan die is hier, door de term te herhalen, weet je wel, dan wordt die nog breder van. Wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Dat kan ook makkelijk dan, hè, als die breed is. Dat is de weg die iedereen gaat. Maar het leidt tot verderf. Maar men zou in moeten gaan door de enge poort. En waar die in leidt, dat is duidelijker. In dat koninkrijk of in dat nieuwe verbond. En dat is een smalle weg. Die wordt ook toegelicht dan in vers 14. Want dat is dan verder het thema natuurlijk. Vandaar dat wat het laatst genoemd werd, het eerst besproken wordt. Dat wat het eerst genoemd werd, is het belangrijkste. En daar gaat de rest van het schriftgedeelte over. Dus gaat in door de enge poort. En daartussenin staat er iets over die brede poort. En dan weer vers 14. Want de poort is eng en de weg is nauw. Smal dus nog steeds. Die tot het leven, dat is het tegenovergestelde van verderf. Die tot het leven leidt. En dus weinigen zijn er die dezelfde vinden. Het is natuurlijk een beetje beeldspraak. Zo van, er kunnen er ook maar weinigen door. Het is ook maar een smalle poort. Maar niettemin, het is zo. Er zijn er maar weinig die diezelfde vinden. En dat is niet alleen een kwestie van zoeken en niet kunnen vinden. Het is ook een kwestie van niet alleen weten waar die poort is of wat die poort is, maar ook daadwerkelijk ingaan. Hè? Je kon er niet weinigen zijn dus die die poort ingaan. En waarom er zo weinig ingaan, of anders gezegd, waarom zo weinigen die poort vinden, wordt dan vervolgens in de rest van dit schriftgedeelte, in ieder geval tot en met vers 23, uiteengezet. Waar dan meteen staat, maar wacht u van de valse profeten, want zij zijn degene die die ingang tot die smalle weg inderdaad afsluiten. Daar komt het op neer, hè. Of die de mensen de andere kant op sturen. Weet je ook waar de enge poort is? Nou, dan is het Gunterwijd, Gunterkant Hut op heet dat, hè. Nou ja, in ieder geval een andere kant op. Ja, dat doet me denken aan een verhaal uit de oorlog natuurlijk, hè. Als een Duitser de weg vroeg. Die kwam overal, maar nooit waar hij wezen moest. Uiteraard niet. Maar goed. Maar dat doen valse profeten ook. Wacht u voor de hond. Dat vind ik altijd mooi. Dat is het leuke. Die uitdrukking wordt in het Nederlands alleen nog gebruikt voor de hond. Wacht u voor de hond. En dan ben je mooi terug in vers 6. Hè? Ja, dat komt omdat het op die bordje staat dan. Hè? En daar wacht u voor de hond. En daardoor blijft zijn uitdrukking in die betekenis alleen nog bestaan. En daarbuiten wordt het niet meer zo gedaan. Hè? Maar goed, wacht u van de valse profeten. Die bijten trouwens ook. Valse profeten. Nou, valse profeten. In het Nederlands kan het zijn profeten die bijten. Net als valse honden, zou ik het maar zeggen. Maar het betekent het niet, hoor. Het betekent profeten die geen profeten zijn. Ze doen zich voor als profeten. Vals in die betekenis dus, hè. Dat wil zeggen, een valse hond is wel een hond, maar een valse profeet is geen profeet. Heb je dat? Ja. Nou, lastig is dat zo'n taal, hè? Dan begrijp je misschien ook waarom computers nog steeds niet kunnen vertalen. Dat is niet te doen. En misschien begrijp je ook hoe naïef het dan dus is te denken dat je een concordante bijbelvertaling kunt maken. Want als je zo'n ding maakt, dan is het geen vertaling, dan is het gewoon een onding. En überhaupt geen taal meer, hè? Dat gaat niet. Maar goed. Wacht u van de valse profeten, ik ga er niet verder op in, hè. Wacht u van de valse profeten voor de pseudo-profeten, want dat staat er letterlijk zelfs. De welke in schaapsklederen tot u komen, dat wil zeggen, ze zien eruit als gelovigen. Schapen zijn gelovigen, hè. Omdat schapen namelijk volgelingen zijn. En omdat schapen de toekomst zullen beërven. In het Griekse woord voor schaap heeft namelijk die betekenis van, het zijn dieren die vooruit gaan. Wat natuurlijk een beetje vreemd is. Alle dieren lopen normaal gesproken vooruit. Maar de gedachte is, ze lopen vooruit. Namelijk, zij zijn degene die werkelijk de toekomende eeuw beërven. Hè? Vandaar de uitdrukking. Maar daar weten de Grieken niks van, hoor, wat dat betekent. Maar schapen zijn degene die inderdaad volgen, die de koning, dan wel de herder volgen, met de verwijzing naar, wat was het, Micha 2, de laatste vers, hè, waar het volk als een schaapskudde de herder zou volgen, dan wel de koning, dan wel de Heer, staat er allemaal. Een herder zullen de doorbreker volgen, de herder, de koning, de Heer zelf namelijk. Schapen zijn dus een beeld van gelovigen, maar deze komen in schaapsklederen, maar van binnen zijn zij de vijand van de schaap. De grote vijand van de schaap. Grijpende wolven. Verscheurende wolven staat er geloof ik weer in een nieuwe vertaling. Of gewoon bijtend, hè, want daar komt het op neer. En dus toch valse profeten, ze bijten dus wel. Het zijn namelijk wolven. Nou goed. Waarbij de gedachte is dat er velen zouden zijn, want hier staat, nog, hier staat hier niet bij, maar staat er later bij, dat er velen zouden zijn die zich voordoen als gelovigen, die zich beroepen op de naam van de Heer Jezus, die naam ook inderdaad gebruiken, maar die in werkelijkheid helemaal geen schapen, namelijk geen gelovigen, namelijk geen volgelingen zijn. Maar in de werkelijkheid zijn ze dan per definitie wolven, want ze zijn dan de grootste bedreiging voor schapen. En de ellende met schapen is dat ze weliswaar volgzaam zijn, maar het risico is dan dus dat ze de verkeerde volgen. Kijk, het kenmerk van een gelovige, dat zul je vreemd vinden, maar misschien, maar het is een Bijbelse gedachte, het kenmerk van een gelovige is dat hij zachtmoedig is, dat hij arm van geest is. Toch? En dat hij dus redelijk makkelijk waarschijnlijk te beïnvloeden is. Hij zoekt namelijk, buiten zich, hè, buiten zichzelf, zoekt hij zijn redding, zijn heil. Ik bedoel het niet met zulke grote woorden, maar in het algemeen is dat nou eenmaal zo. En wij als gelovigen hebben ons heil, onze redding, inderdaad in de grootste betekenis, in de letterlijke betekenis van de termen gevonden, bij onze goede herder, bij de Heer Jezus dus. Maar voor met hetzelfde gemak, naar de mens gesproken, zouden wij dus een ander gevolgd zijn. En dat is ook de reden waarom gelovigen dikwijls inderdaad verleid worden. Vooral als dat gebeurt door lui in schaapsklederen. Lui die eruit zien als schaap, die eruit zien als gelovigen, die zich voordoen als gelovigen. Als lui die ervaring hebben, die weten hoe het moet, die het al eens meegemaakt hebben, zal ik maar zeggen, of die ervoor geleerd hebben, of weet je veel wat. Dat gebeurt nou eenmaal, maar daar worden wij hiervoor gewaarschuwd. Want niet alles wat eruit ziet als een schaap, is ook een schaap, want er zijn ook wolven die er zo uitzien. En dat zijn dus mensen die zich bedienen wel degelijk van de Bijbel. Dat moet wel, anders zouden ze ons niet kunnen verleiden, toch? Nou ja, dat hoop ik dan maar. Maar met de Bijbel kun je ook nog verleid worden, vanzelfsprekend. Of ze maken gebruik van vrome praat, en aangezien wij niet zo vroom zijn, en vaak een beetje jaloers zijn op de mensen die het wel zijn. Nee, dat was vroeger dan. Waren wij daar wat jaloers, tegenwoordig niet meer. Toch, keek je dan tegenop. Toch, dan denk je, goh, dat is wat, zover ben ik nog niet. En die laat je dan, dat laat je dan doorleiden. Maar het is bloedlink. Nog afgezien van dat de Heer hier natuurlijk gewoon in de eerste plaats doelt op die schriftgeleerde fariseeën, die geveinsden namelijk. Die eruit zagen als gelovigen, maar die het niet waren. Die geacht werden de Heer te dienen, maar ze dienden de Heer niet. Dat is toch duidelijk? Nou, zulke lui bestaan er nu nog. Vanzelfsprekend. Dus wacht u van de valse profeten, terwijl ik in schaapsklederen tot u komen, dus inderdaad in vermomming, en u weet toch dat vermomming heeft te maken met geveinsdheid, maar dat is nou kenmerkend voor ieder die leeft onder het oude verbond en onder de wet, in het algemeen onder de beginselen van de wereld. Daar moet je je anders voordoen dan je bent, want anders kun je niet eens leven. Zo zit het eigenlijk, hè. Dus daar wordt inderdaad voor gewaarschuwd. Zij zijn grijpende wolven. Maar aangezien wij dat van de buitenkant niet kunnen beoordelen, omdat ze er netjes uitzien als keurige schapen, wordt er vervolgens gezegd waaraan wij ze wel zouden herkennen, namelijk aan hun vruchten. en dus aan het resultaat van hun wandel. Daar gaat het om. Aan hun vrucht zult gij hen kennen. Waarbij gesproken wordt over druiven en vijgen. In ieder geval over goede vrucht. En als goede vrucht wordt voortgebracht, dan komt het inderdaad van een goede boom. En dat is maar waar het om gaat. Moet ergens toe leiden. Waarbij bovendien moet dan meteen wel zeggen natuurlijk dat druif en vijg een zeer positieve betekenis hebben. En zelfs vaste typen zijn in de Bijbel. Beide op een of andere wijze duiden op het nieuwe verbond. Hoewel ik moet zeggen dat de vijg ook iets met het oude verbond te maken heeft. Maar dat is dan niet zozeer de vijg als wel de vijgenboom eventueel. En eventueel de vijgenbladeren. En dat is nog niet de vrucht van de boom. Maar de vijg spreekt over het openbare koninkrijk straks in de toekomst. De vijg staat namelijk voor uitwendige dingen. In elk geval zichtbare zaken. Maar wel degelijk de zichtbare zegeningen die door de Heer zelf gegeven worden. En dus staat de vijg voor het zichtbare koninkrijk. Iets waar we later mee te maken krijgen in Matthäus 24. U weet wel, in Matthäus 21... of 22, dat weet ik zo gauw niet meer, wordt de vijgenboom vervloekt, letterlijk. Een wonder, een teken dus. Maar in Matthäus 24 spreekt de Heer over de dagen terstond na de verdrukking van die dagen. Terstond na de 70ste week van Daniël. En dan zegt de Heer dat hij dan zou wederkomen en dat hij zijn uitverkorenen zou bijeenvergaderen. En dan zegt hij, en leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak teder wordt en zijn bladeren uitspruiten, zo weet gij dat het nabij is. Voor de deur, daar kan je weer kloppen dus. Maar goed, zo weet gij dat de zomer nabij is, wanneer dus de vijgenboom vrucht zou gaan dragen. Maar wat er nabij is in de uitspraken van Matthäus 24, is gewoon het openbare, het zichtbare koninkrijk van Christus op aarde. En daar is niet de vijgenboom zelf, ook niet de vijgenbladeren, maar wel de vrucht van de vijgenboom. De vrucht van de vijgenboom een teken van. Dat is maar waar het om gaat. En van de druif hoef ik verder helemaal niets te zeggen natuurlijk. Druif is tot op zekere hoogte de vrucht van de wijnstok. En spreekt dus inderdaad over eeuwig leven. Het leven van het nieuwe verbond. En dan wordt het dus, één spreekt over eeuwig leven, het ander spreekt over het enige eeuwige koninkrijk. Maar samen is dat dus gewoon van toepassing op hetzelfde. Kortom, er zouden vruchten moeten zijn die van doen hebben met dat nieuwe verbond en met het koninkrijk van Christus. Dat is waar het om gaat. En als dat er niet is, als die vrucht niet wordt voortgebracht, dan heb je niet van doen met een schaap, maar met een wolf. Maar dan weet je dat. En wat die fariseeën betreft is duidelijk genoeg, die kenden geen koninkrijk. Integendeel, die kennen alleen hun eigen macht en een toepassing van een heerschappij door de wet. Daar gaat het om. Het leidde tot niks goeds. En de Heer zegt dat ook openlijk. Gij geveinsden, gij adderen gebroed en hoe het allemaal heet mag. De adder, de slang dus. Uit vers 10. Dus men zou het aan de vrucht moeten kunnen zien. Waarna wij natuurlijk toch nog vragen, maar wat is dan die vrucht? Maar nou gewoon letterlijk, want het is natuurlijk beeldspraak hier. Gewoon letterlijk, dat zouden we dan moeten navragen bij Johannes, want die heeft daar een hele brief aan gewijd, aan dit thema. Namelijk, hoe weten wij of wij van doen hebben met oprechte wedergeboren mensen? Met echt gelovigen, niet met mensen die zeggen dat zij geloven, maar mensen die geloven. En hij zegt, nou, dat kun je zien aan twee dingen. Bij nadere inzien is dat ook hetzelfde trouwens. Het een is dat zij de geboden, zijn geboden bewaren. Daarna meteen gezegd met synoniemen, zoals bij Johannes gebruikelijk. Hij zegt, je kunt zien dat men zijn woord bewaart. Dus dat men belangstelling heeft, liefde heeft voor het woord Gods. Bewaren in het hart. We moeten liefde hebben voor het woord Gods. Daaraan herkent men de gelovigen. En het andere is, men herkent de gelovigen aan dat men de broeders lief heeft. Dat men dus liefde heeft, punt 1, voor het woord Gods. En punt 2, voor de medegelovigen. Nou, dat is makkelijk. Daar kun je het dus aan zien. Want dat zijn beide dingen die rechtstreeks verband houden met het nieuwe verbond. Liefde voor dat woord is immers gewoon dat brood, waarover hier ook gesproken werd. En met het woord des levens, het leven zelf dus. Hè? En het andere, liefde voor de broeders, is gewoon de uitdrukking van de eenheid, de gemeenschap, zoals die nou eenmaal onder het verbond des vredes tot stand gekomen is. En dat is het enige waaraan je het echt kunt zien. En de echt, heel de Johannesbrief, de eerste Johannesbrief, gaat daarover. Ja, de tweede en de derde trouwens ook, maar op een wat moeilijker manier. Maar de eerste en tweede, absoluut. Dus aan de vrucht zal men dat zien. Die vrucht zal dan zijn liefde voor het woord Gods en liefde voor de medegelovigen. Is daaraan altijd te herkennen. Maar goed, aan hun vruchten zult gij herkennen. Leest men ook een druif van doorn of een vijgen van distelen. En leuk, hè, doornen en distelen is de vaste uitdrukking die we later tegenkomen in Matthäus 13. De gelijkenis van, van de zaaier heet dat, hè. Doornen en distelen kwamen we namelijk al tegen in Genesis 3. Waar staat dat de aarde doornen en distelen zou voortbrengen vanwege de zonde. Maar doornen en distelen zijn dus een beeld van de zorgvuldigheden deze eeuw. Matthäus 13. Of gewoon van de zonde, daar komt het op neer. De krachten, de eerste beginselen van deze oude wereld. En daar brengt geen druiven of vijgen voort. Komt niet het koninkrijk uit voort, zal ik maar zeggen. En daar kan men dat dus aan zien. Want alzo, ieder goede boom brengt voort goede vruchten en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Mensen die verdeeldheid zaaien, handelen in ieder geval niet uit geloof. En of het dan gelovigen zijn of niet, kunnen wij dan niet weten. Hè? Maar het blijkt in ieder geval nergens uit, dus weten we het niet. Ik wil niet zeggen dat ze het dan niet zijn. Maar het wil alleen zeggen dat we het dan niet kunnen weten. Maar wanneer goede vrucht wordt voortgebracht, dan weten we het zeker. En naar hen zouden wij eventueel luisteren. Want dat zijn gelovigen, met hen hebben wij van doen. Want een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En ieder boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Waarna wij de kortsluiting hebben met 1 Korinthe 3, waar gesproken wordt over de werken van gelovigen die door het vuur beproefd zullen worden. En hout, hooi en stro wordt verbrand, omdat hout, hooi en stro nog eenmaal wordt voortgebracht door een oude wereld, een oude schepping. Een oude mens dus. Dus wij dienen slechts te letten op deze goede vruchten. En verder moet u dat niet onderschatten, maar ik kom daarna de pauze wel even op terug. U moet het niet onderschatten hoezeer de duivel gebruik maakt van deze vermomming. En dus tot ons komt in de vorm van schapen. En dat kan twee dingen betekenen. Dat kan namelijk betekenen dat het gaat om volstrekt ongelovige mensen die de indruk wekken alsof zij gelovigen zijn, alsof ze christenen zijn, zal ik maar zeggen. Maar ze zijn het niet. Maar nog geraffineerder wordt het als het wel degelijk gaat om gelovige mensen, maar die zich laten gebruiken door de tegenstander. En als u het mij vraagt, hebben we met de laatste categorie veel vaker van doen dan met de eerste categorie. Want echte ongelovigen herkennen wij vrij gauw. En dan weten we met wie we van doen hebben. Maar als het werkelijk gelovigen zijn die zich voor het karretje van de tegenstander laten spannen, en dat gebeurt absoluut, dan wordt het veel moeilijker, omdat we dan voor het dilemma staan van ja, wat zijn toch gelovigen, we hebben wat met ze van doen. Bovendien hebben we, als wij goed staan, hebben wij hen zelf lief. En toch, onder de schaapsvacht zit één wolf. En dat maakt het verschrikkelijk moeilijk om ermee om te gaan. Goed, maar dan laten we het eerst bij, we komen straks nog wel op terug. Wij zouden het nog even hebben over de wolven in schaapsklederen, dan wel de valse profeten, dan wel de grijpende wolven uit vers 15. Maar dat gaat inderdaad om het verschijnsel dat slechts weinigen de poort, de engelpoort die het aan leven leidt, vinden. Dat zo is, komt voor een deel natuurlijk omdat de mensen helemaal niet naar zoeken. En de andere gedachte is dat degenen die wel zoeken in de praktijk dikwijls misleid worden. En dat is wat op vele plaatsen gezegd wordt, in het Nieuwe, maar ook in het Oude Testament. In de eerste plaats dan verwijs ik naar Handelingen, hoofdstuk 20. Daar waar de apostel afscheid neemt van de gemeente, nou ja, eigenlijk de oudsten van de gemeente van Efeze. En hij zegt tot die oudsten in vers 27 van Handelingen 20. Ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Dat is interessant voor degenen die menen dat Paulus pas in Handelingen 28 al de raad Gods kende. Toch? Want hier staat gewoon dat hij dat daar al verkondigde. Leuke en Efeze is toch wel aardig. Maar goed, dat even terzijde. En dan zegt hij, zo heb dan acht op uzelven en op de gehele kudde in die volgorde. Eerst op zichzelf, dan de gehele kudde. En acht hebben op is een variant op het begrip opziener, hè? Toezien op. Synoniem voor oudste. Heb dan acht op jezelf en op de gehele kudde, over welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. Zodat je maar weer ziet dat niet de gemeente die oudsten aanstelt, maar de Heilige Geest stelt die oudsten aan. De gemeente zou hen moeten erkennen. Dat is wat anders, maar niet aanstellen. Dus de Heilige Geest heeft u tot opzieners gesteld om de gemeente Gods te wijden. Zodat de gemeente Gods nu ineens bestaat inderdaad uit schapen. Anders hoeven ze niet gewijd te worden, met een korte ei wel te verstaan, hè? De kudde. Welke hij verkregen heeft door zijn bloed, want het is zijn eigendom. Het hadden woorden van Petrus kunnen zijn, die dat immers ook zo zegt, hè, dat de oudsten niet heerschappij zouden voeren over het erfdeel des heren, maar voorbeelden van de kudde zouden zijn. Maar de apostel Paulus hier vermaant dan deze oudsten en zegt dan in vers 29, want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen. Die zwaar zijn in gewicht, dat weet ik niet, maar zwaar heeft altijd de zin van moeilijk. Maar zware wolven, dat zijn dus erg gevaarlijke blijkbaar, zware wolven tot u inkomen zullen die de kudde niet sparen. En uit uzelven, dus uit de gelovigen, uit die gemeente, zullen mannen opstaan, spreken de verkeerde dingen, om de volgelingen, discipelen staat er, maar dat heeft nog altijd de betekenis van volgelingen, en het woord discipel is dus eigenlijk een synoniem voor schaap. Want een schaap is een volgeling, die volgt de stem van de herder enzovoort. Vandaar dat de eerste gelovigen in Handelingen steeds discipelen genoemd worden. Niet alleen de twaalfen, maar alle gelovigen worden zo genoemd. Hè? Maar ze zullen spreken verkeerde dingen om de discipelen, die schapen dus, die volgzame schapen, af te trekken achter zich. Waarbij zij dus hun eigen woord stellen in de plaats van het woord Gods. Want daar komt het op neer. En dus, daarom waakt en gedenkt dat ik 3 dagen lang nacht en dag niet opgehouden heb en ieder met tranen te verwanen, enzovoorts. Maar het is een ernstige waarschuwing dat uit hun eigen midden zouden opstaan mannen die zouden zijn zware wolven, volgens vers 29. Verkeerde dingen zouden spreken. Verkeerd betekent altijd verdraaid, hè? Dat weet u toch, hè? Gewoon oud-Nederlands, het echte Nederlands. Verkeerde dingen zijn verdraaide dingen. Dat wil zeggen, ze zullen ongetwijfeld van de Bijbel gebruik maken, maar de uitspraken daarin verdraaien, verkeerden, of verkeren heet zoiets, hè? En dat is de term die de apostel Petrus dan ook gebruikt in 2 Petrus 3. Daar ga ik dan nu maar even naartoe. Om dat te leggen naast de Handelingen 20. Daar staat apostel Petrus schrijft in vers 15 van 2 Petrus 3. Acht de langmoedigheid onze heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u die er geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerden onvasten verdraaien. En dat is hetzelfde als verkeren, krom maken namelijk. Gelijk ook de andere schriften, tot hun eigen verderf. En het schijnt dat dus, zowel in Handelingen 20 als in 2 Petrus 3, dat verdraaien van de schriften in de eerste plaats gebeurt met de schriften zoals voortgebracht door de apostel Paulus. Het woord van Paulus dus, de prediking van Paulus, al de raad Gods en dus specifiek de gemeentelijke waarheid. En hoe dat in elkaar steekt lijkt me duidelijk. Het specifieke van de Paulinische brief immers is dat wij als gelovigen deel hebben aan een hemels burgerschap, aan een hemels koninkrijk, aan verborgen dingen. En als die dingen verdraaid worden, dan betekent het uiteraard dat het wel het koninkrijk is, maar dan moet het ineens een geopenbaard koninkrijk worden enzovoorts. Dan moet het ineens zichtbaar gemaakt worden op aarde. Dan gaat het ineens weer om uiterlijke dingen in plaats van verborgen dingen. En dat is wat er gebeurt, hè. Het eerste, dat is wat het eerst gebeurt. Daarna nog een heleboel meer, maar daar zullen we het verder niet over hebben. Maar inderdaad, die wolven worden daar dus genoemd in Handelingen 20. En voor de goede orde, uitspraken van deze strekking vinden we trouwens al heel vroeg in Deuteronomium, het Oude Testament al. Deuteronomium 13. Gericht aan Israël uiteraard daar. Maar er staat in vers 1, wanneer een profeet of dromedromer in het midden van u zal opstaan en u geven een teken of een wonder, en dat teken of wonder komt dat hij tot u gesproken had, zeggende, laat ons andere goden die gij niet gekend hebt navolgen en hen dienen. Gij zult naar de woorden van die profeet of naar die dromedromer niet horen, want de Heer uw God verzoekt u lieden om te weten of gij de Heer uw God lief hebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Want de Heer uw God zult gij navolgen. Maar in andere vorm zouden gestaan hebben. Gij zult discipel zijn van de Heer uw God. Navolgen, schapen gaat het weer over. Hè? Die misleid zouden worden door profeten die zelfs tekenen en wonderen zouden doen. Maar uiteraard niet in de kracht Gods. En die Israël zouden oproepen om andere goden te dienen. Nou ligt dat er dik bovenop altijd, vind ik. Makkelijk te herkennen. Maar niettemin, het is inderdaad in de loop van de geschiedenis zo gebeurd. En ook hier staat iets wat je eerder in het Nieuwe Testament zou verwachten. Namelijk dat deze dingen beschouwd moeten worden als een verzoeking, als een test namelijk, van geloof. Er staat er, want de Heer uw God verzoekt jullie. Terwijl elders gewoon staat, de Heer verzoekt niemand. Maar de gedachte is natuurlijk dat wij die dingen zouden moeten beschouwen als inderdaad een test van ons geloof. Om te zien of ons geloof sterk genoeg is. En van ons wordt dus verwacht trouw te blijven aan de Heer en zijn woord. En ons niet te laten misleiden door valse profeten, dan wel dromendromers. Ik vind het een mooie term altijd, hè? Dromendromers. Iets dergelijks vind je ook uitgebreid in Jeremia. Waarover valse profeten gesproken wordt. Jeremia 23. Waar eerst het wee wordt aangekondigd over de slechte herders. Dus toch, hè? Herders. En dan wordt aangekondigd de komst van de echte herder, de goede herder. Dat is dan de spruit uit het huis van David uiteraard. Een verwijzing naar David zelf, die oorspronkelijk herder was immers. Maar daarna, vanaf vers 9, staat er in mijn Bijbel boven, bestraffing der valse profeten. En inderdaad, die zouden er zijn, valse profeten, zelfs priesters. Ze worden huichelaars genoemd in vers 11. Met andere woorden, ze weten zelf beter. Maar de Heer zegt dan in vers 14, maar in de profeten van Jeruzalem zie ik afschuwelijkheid. Zij bedrijven overspel en gaan om met valsheid en sterken de handen der boosdoeners, opdat ze zich niet bekeren. En ieder van zijn boosheid, zij allen zijn mij als Sodom en haar inwoners zijn als Gomorra. Daarom zegt de Heer der Heerscharen van deze profeten alzo, zie, ik zal hen met alsem spijzigen en met gallewater drinken. Wat het maar wezen mag, hè. Want van Jeruzalems profeten is de huichelarij uitgegaan in het ganse land. Zo zegt de Heer der Heerscharen, hoort niet naar de woorden der profeten die u profeteren. Zij maken u ijdel, leeg dus. Zij spreken het gezicht huns harten, niet uit des Heeren mond. waarbij het idee is, maar het staat op andere plaatsen ook hoor, dat zij profiteren uit hun hart. Ik heb dat vroeger nog wel eens als een compliment beschouwd. Ik heb eens meegemaakt dat iemand tegen me zei van ik heb niks begrepen van wat u gezegd hebt, maar het kwam wel uit uw hart. Dat leek me toch een compliment, maar achteraf is het toch niet zo'n best compliment, hè? Want het mag dan uit het hart komen, maar wat komt er uit het hart van de mens voort, eigenlijk? En dat is maar waar het om gaat, hangt er maar vanaf wat er eerst in zit, natuurlijk. Maar dit komt gewoon uit het hart en uit het denken van de mens zelf. Waarbij hun eigen gedachten de basis moeten vormen van hun filosofie en van hun religie, godsdienst, die zij verspreiden. En de Heer zegt, komt uit hun hart, maar niet uit mijn mond. En dat gebeurt in onze dagen natuurlijk ook. Zo zijn er genoeg die in onze dagen zeggen, Jeruzalem zal niet verwoest worden, net als in de dagen van deze Jeremia, want dat waren de profeten hier in Jeremia, de valse profeten, die profeteren dat Jeruzalem behouden zou blijven, dat de Heer Jeruzalem zou uitredding geven en al dat soort dingen meer. En de Heer zei zelf, nee, ik doe het niet. En ik weet nog dat ik eens tegen een gelovige Jodin, wie naam ik dan maar niet zal noemen, op haar verzoek zei wat ik ervan dacht, namelijk dat Jeruzalem zou verwoest worden. Ze hief de handen ten hemel, ziet nog voor me. En ze zei, Heer, u hoort het, Abt en Hanneveld wil dat Jeruzalem verwoest zal worden. Nou ja, alsof het uit mijn hart kwam. Nee, het kwam niet uit het hart, het kwam uit het woord van God. Naar mijn hart hoeft het niet verwoest te worden, maar met name mijn verstand en naar de schrift wel. Er hoort een oordeel te komen over de oude mens. Dat is voor iedereen beter. Vooral over onze eigen oude mens. Dat is voor onszelf ook het beste, denk ik. En voor onze buren, niet te vergeten. Nou ja, goed, in het algemeen, zo is dat toch. En zo komt er ook een oordeel over Jeruzalem. Dat is nu eenmaal aangekondigd. Het is naar Gods wil. Maar wij dat daarmee eens zijn, heeft er niks mee te maken. Goed, nou, dat weer even terzijde. Dan heb ik nog voor u in ieder geval Colossense 2... De bekende uitspraak van vers 8 in Colossense 2. Ziet toe dat niemand u als roof, dat is wat wolven doen, schapen roven. Ziet toe dat niemand u als roof vervoeren. En voeren betekent leiden en vervoeren betekent dus misleiden, dan wel verleiden gewoon. Hè. Het gaat hier niet over een transportbedrijf uiteraard, hè, vervoeren. Het is misleiden. Ja, nou ja, goed. Hè? In het tegenwoordige Nederlands betekent zo'n woord iets anders. Dat is het probleem. Maar zie toe dat niemand u als een roof misleidde door de filosofie en ijdele verleiding. Ze maken u ijdel, lazen we toch, straks. Hè? Dus zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door filosofie, ijdele verleiding naar de overlevering der mensen. Het komt uit het hart van de mens. En naar de eerste beginselen der wereld, dus wet in het algemeen, maar ook gewoon de menselijke filosofie. En niet naar Christus, want daarheen zou men geleid moeten worden. En dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar de waarschuwing is duidelijk genoeg. Diezelfde waarschuwing vinden we op nog veel andere plaatsen. Bijzonder ook in de brief aan Timotheus. Maar ik laat ze nu verder maar even buiten beschouwing. Maar de gedachte moet duidelijk zijn dat inderdaad die wolven niet gezocht moeten worden slechts onder degenen die absoluut ongelovigen zijn, maar men zou ze inderdaad ook moeten zoeken onder degenen die wel degelijk gelovigen zijn. Daarom zien ze er als schapen uit, maar die inderdaad gebruikt worden door de tegenstander, daar komt het op neer. Hè? Men dient dan toch een andere heer. Maar goed, Matthäus 7 dus, weer terug. Waar ik nog naar zou moeten verwijzen is natuurlijk naar de geschiedenis zoals we die hier vinden in Matthäus 9. Maar het detail waarom het me nou gaat staat er hier in Matthäus 9 niet bij. De genezing van een verlamde in Capernaum kennelijk. Maar we vinden dat wel in Lucas 5. Ook een bekende geschiedenis en een erg duidelijke, vanaf vers 17 van Lucas 5, Het geschiedde in één dier dagen dat hij leerde. En er zaten fariseeën en leraars der wet. Fariseeën, namelijk leraars der wet. Of leraars der wet uit de categorie van de fariseeën. Die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. En de kracht des Heren was er om te genezen. En ziet, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. Zij zochten dus, maar zij vonden niet. Zie, vers 19. En niet vindende, waardoor zij hem inbrengen mochten, door de enge poort, door de deur, overmits de scharen, zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tichelen neder met het beddeken in het midden voor Jezus. Zij zochten en vonden, zij klopten, hen werd opengedaan. En zij baden en ze werden verhoord, maar niet op de normale manier. Want door de deur konden ze niet naar binnen, maar ze gingen toch naar binnen, maar dan over het dak. Dat is een bekende verhaal, hoop ik, hè? Langzamerhand. Punt 1, het woonhuis van de Heer Jezus zelf. Punt 2, de deur spreekt over het in- en uitgaan in verband met het aardse koninkrijk uiteraard. Maar daar konden ze niet door. De deur was geblokkeerd door fariseeën en leraars der wet, of hoe dat maar heet mag. En wat er dus gebeurt, is dat toch een ingang komt, maar nou niet horizontaal, maar verticaal. Door het venster. Ik zeg altijd, de deur heeft met de wet te maken en het venster heeft te maken met onze bedelingen. Vijfde bedeling, maar dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen waarom dat is. Maar interessant is het wel, want zij lieten hem door de tichelen neder. Dat waren dus gebakken stenen, maar in dit geval dan dakpannen, daktegels, of wat het maar wezen mag. Maar tichelen blijft altijd een beeld van de werken der wet. Maar die moesten eerst aan de kant. Maar het is hetzelfde dat de leraars der wet aan de kant geschoven zouden zijn bij de deur. Typologisch is het hetzelfde. De wet moet aan de kant en dan kan men naar binnen. Dus zij vonden toch. En hij ziende hun geloof, zeide tot hem, mens, uw zonden zijn u vergeven. En dat is maar waar het om gaat, hè? En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken enzovoorts. En zij begonnen zich dus te keren tegen degene die hen het heilige verstrekte. Dan wel die hen palen aanreikte. Want daar komt het op neer. Zij keerden zich tegen de Heer Jezus. Maar goed. Wij zullen het daar maar weer bij laten en terugkeren naar Matthäus 7. Waarbij dus deze profeten, of hoe je ze maar noemt, te herkennen zijn, misschien niet aan het woord wat zij spreken, maar dan toch in ieder geval aan de vrucht, zoals gezegd door Johannes ook in bijzonder genoemd wordt. Dus vers 20, zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen, waarbij je wel moet opletten op welke vruchten, om welke vruchten het gaat uiteraard, hè. Maar de vrucht gaat er om de vrucht, namelijk die van het nieuwe verbond uiteraard, hè. Niet die van het oude. Goed. En dan vers 21, in het algemeen gesproken, niet ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Leuk, hè? In vers 33 heet het Koninkrijk Gods, wat tamelijk uniek is in Matthäus' Evangelie, want meestal heet het Koninkrijk der Hemelen. Maar hier heet het dan inderdaad Koninkrijk der Hemelen. Niet ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar slechts degene die doet de wil mijns vaders, die in de hemelen, van waaruit het koninkrijk komt, is. Dus men kan die naam wel gebruiken, maar dat zegt niks. Het gaat erom of men gelooft, of men zijn vertrouwen in hem gesteld heeft, of men zich afhankelijk van hem gesteld heeft. Kortom, of men zich aan hem heeft onderworpen. En u weet hoe het is met godsdienst. Het is, je krijgt soms de indruk alsof het grondpersoneel zich meester gemaakt heeft van de baas. Dat wil zeggen, nee, de term is van Fons Jansen, geloof ik, grondpersoneel. Maar goed, ik vind het altijd nog een goeie, hoor, grondpersoneel. Maar je krijgt soms de indruk alsof godsdienstige leiders God in hun dienst genomen hebben. Het is hun personeel, zal ik maar zeggen, in plaats van andersom. Dat zijn dingen waar je op zou moeten letten, zijn vrij gemakkelijk te herkennen. Dat heeft precies te maken met hoe men over God spreekt. Op zijn eigen dingen doet en men roept daarbij God aan en zegt dat het Gods wil is in de naam van God, dan moet je heel voorzichtig worden. Want het kon wel eens precies omgedraaid zijn dan. Maar in elk geval, er zijn er die de naam des Heren gebruiken en die zelf niet het koninkrijk zullen ingaan omdat ze ongelovig zijn, zodat nu meteen verklaard is wat het eigenlijk is. De naam des Heren uw Gods ijdel gebruiken. Dus die naam gebruiken in ongeloof, uiteraard. Sommigen lezen de uitspraken alsof er zou staan, gij zult de naam des Heren uw Gods niet gebruiken. Ja, dat is zo. Binnen Jodendom zeker. Nee, men zou hem niet ijdelijk gebruiken. Die naam moet inhoud hebben. Het moet de naam van de Heer dus inderdaad zijn. En het heeft geen zin die naam te gebruiken als men hem niet als Heer erkent. En dat is wat hier ook feitelijk staat natuurlijk. En voor de goede orde, het doen van de wil mijns vaders die in de hemel is, wat is dat? Wat moet je dan doen? Ja, in een Calvinistisch land als het onze krijg je daar niet zo gauw een simpel antwoord op hoor. Geloven dus, hè? Niet de wet houden. Geloven, dat is wat de Heer wil. Precies. En dan vers 22, velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heren, Heren, heb je dezelfde uitdrukking weer? Hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Geprofeteerd, notabene. En in uw naam duivelen, demonen dus, uitgeworpen. Dat weet u, hè? Duivelen, daar is er maar één van. Dus als het meervoud is, dan staat er niet duivelen, maar demonen. Maakt in de praktijk verder weinig uit, overigens. Maar goed. Maar ze zullen zeggen, Heren, wij hebben in uw naam geprofiteerd en in uw naam hebben wij duivelen uitgeworpen en in uw naam hebben wij vele krachten gedaan. Maar het is nog de vraag of die lui die dit zeggen inderdaad gelovigen zijn. En misschien zijn het wel gelovigen, dat zou best kunnen. Nou, uit de context hier blijkt van niet, want ze komen niet in het koninkrijk staten. Dus in ieder geval vallen ze in de categorie wolven in schaapskleding. Want zij doen alsof ze schapen zijn en gebruiken de naam des Heren, maar in werkelijkheid zijn zij wolven. En dat zegt de Heer ook, want die zegt, dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Dus het gebruik van de naam des Heren, het gebruik van de naam van de God van de Bijbel, en dus ook het gebruik van de naam van Jezus, geeft geen enkele garantie dat wij ook inderdaad met gelovigen van doen hebben. Maar vermoedelijk wisten we dat al. Ja. Uitkijken dus. En dan staat er, vers 24, en ieder dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet. En doen betekent gewoon praktiseren hoor. Doen betekent praktiseren. Doen is gewoon het werkwoord. Kan niet schelen waar het voor staat, hè. De Engelsen gebruiken het woord nog meer. To do. In elke vragende vorm moet je to do gebruiken. Dat betekent namelijk, dat betekent niks specifieks, het is gewoon iets doen. Wat dan? Wel, mijn woorden doen wil zeggen mijn woorden praktiseren, uiteraard. Dus gewoon uit mijn woorden leven. En ieder dan die deze mijn woorden hoort, waarna opnieuw de vraag is, wat is de wil van de Vader in de hemel? Sterker, wat is de wil van mijn Vader die in de hemel is? Wel, dat gij deze mijn woorden hoort, geloof dus, en aanvaardt, en daaruit leeft. Op de wijze die in de voorgaande, inmiddels drie hoofdstukken, geschreven is. Gewoon geloven dus, hè. En dus bijna hetzelfde als, wat de als de term van Johannes, namelijk mijn woord bewaren. Of het woord van het woord des Heren bewaren, geboden bewaren, of hoe het maar heet. En ieder dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man. En dat woord kwamen we eerder al tegen. Een voorzichtig man, een verstandig man namelijk. Iemand die op de toekomst acht geeft. Hè. Dat is een aardige trouwens. Want wat de mens onderscheidt van een dier is dat de mens geacht wordt intelligent te zijn. Ik zeg het altijd heel zwak, dat weet u. Hè. Hij wordt geacht intelligent te zijn. En dat is een tamelijk goddelijke aangelegenheid, want als er iemand intelligent is, is het God zelf. Maar kenmerkend voor de Godheid is niet alleen dat hij intelligent is, maar ook dat hij de toekomst kent. Dat is een Bijbels gegeven. God kent de toekomst. Iemand die de toekomst niet kent, kan geen God zijn. Dat moet boven de tijd staan namelijk. Zodat die twee dingen samenhangen, als iemand dus zijn verstand gebruikt, dan doet hij dat juist in verband met de toekomst. En vandaar dat men het woord verstandig ook inderdaad vertaalt met voorzichtig. In de Statenvertaling lees je dan voorzichtig, in de Nieuwe Vertaling lees je verstandig, maar beide dekken elkaar, want verstandig zijn wil zeggen dat men inderdaad ook rekent met de toekomst. Dat doet een dier niet namelijk. Absoluut niet. Ik kan de kat uitlaten, maar het beest denkt er niet aan dat hij dan, dat dan iemand de deur weer open moet doen om hem binnen te laten. Dat komt dan een andere keer wel weer. Toch?